En Barnabas, Marcus, de neef van oom Barnabas, waarvan de groeten gedaan worden in vers 10. En we hebben gezien hoe deze namen ons terugbrengen bij de eerste zendingsreis, officieel althans, de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. De gebeurtenissen ook bij die gelegenheid. En in het bijzonder ook bij de speciale positie die Barnabas in de Bijbelse geschiedenis inneemt als mentor, want zo noem ik het altijd maar, als mentor van Paulus. En u weet, Barnabas was die man die eigenlijk Jozef heette, weet u wel, en die zich min of meer ontfermde in de tijd over Paulus, kort na zijn bekering, dan wel zijn roeping, en die ook mede verantwoordelijk was voor de introductie van Paulus bij de gelovigen in Jeruzalem, maar uiteindelijk ook voor de introductie van Paulus in wat we dan maar zullen noemen het zendingswerk. Want daar komt het in de praktijk op neer. En het brengt ons bij de achtergrond van deze apostel hier in zijn gevangenschap in Rome. De man die weliswaar enerzijds van Joodse huizen was, met opzet zeg ik niet van afkomst, want ja, wat moet je daarvan zeggen en wat betekent het eigenlijk? Maar van Joodse huizen enerzijds, maar van afkomst in elk geval Romein en anderzijds Benjaminiet, waarvan we gezien hebben dat het Gods bedoeling was, althans dat blijkt uit het profetisch woord, dat via Benjamin het evangelie, het licht, de lamp des Heren, zou schijnen bij Juda. En dat is de speciale bediening van Paulus, eigenlijk als vertegenwoordiger van ene Jozef. En van die ene Jozef is Barnabas dus weer de uitdrukking, omdat de man nog eenmaal ook gaat onder de naam Jozef. Achter die namen steekt altijd het een en ander. Al moet ik u erbij zeggen dat ik ook lang niet altijd weet, of soms zelfs maar een clue heb, wat erachter steekt. Want ja, het is soms niet eenvoudig om dat na te gaan. Maar sommige mensen, sommige namen roepen hele gedachten, een hele waarheid op. En dat is ongetwijfeld ook de bedoeling. Ik denk dat ik al eens eerder gezegd heb, en anders zeg ik het nu aan het begin van de avond nog maar weer eens een keer, dat het natuurlijk toch zo is dat veel van die namen die hier genoemd worden verder in de Bijbel niet meer voorkomen. We weten dikwijls nauwelijks wat van die mensen, maar neem niet weg dat we ze soms wel degelijk tegenkomen buiten de Bijbel om, in wat ik dan maar voor de gelegenheid noem de kerkgeschiedenis. Maar liever noem ik het gewoon de ongewijde geschiedenis, want dat is de officiële term daarvoor. Want er moet toch natuurlijk ergens een aansluiting te vinden zijn tussen de Bijbelse geschiedenis en wat ons daarna wordt voorgeschoteld als kerkgeschiedenis. Ik weet niet of ik u dat misschien recent hier gezegd heb, maar ik persoonlijk heb er altijd problemen mee gehad. Namelijk met dit, dat als gesproken wordt over de kerkgeschiedenis, dan begint die gewoonlijk, neem maar een gemiddeld lesboek of leerboek kerkgeschiedenis, begint gewoonlijk met, nou ja, natuurlijk eerst de vermelding van hoe de kerk, de gemeente, of hoe je dat maar noemen wil, ontstaan is. En daarna vat het de draad op in de dagen van Nero en de christenvervolgingen enzovoorts. En wat er zo verder van bekend is wellicht uit, nou ja, eigenlijk uit Romeinse bronnen, want daar komt het in de praktijk op neer. En ik ben me altijd bewust geweest van school af aan, van vroeger af aan, altijd bewust geweest dat er toch een gat gaapte, want zo heet dat, hè, dat er een gat, een gap gaapte tussen de Bijbelse geschiedenis en de zogeheten kerkgeschiedenis. En ik prijs mij persoonlijk en ook gelukkig achteraf nog eens wat gevonden te hebben over hoe het dan toch aan elkaar past. Alleen, ja, dat wordt niet algemeen meer geleerd in onze dagen. Ik weet niet echt waarom niet. Ik denk dat men niet weten wil of de consequenties er niet uit wil trekken, want er zit meteen een ander aan vast. Maar het is in elk geval zo dat vele van deze namen, en ik bedoel ze niet speciaal hier uit Colossense 4, maar zo in het algemeen, veel van die namen daarna toch wel weer terugkomen in de overleveringen, dat wil zeggen de geschiedschrijving buiten de Bijbel om. Of je die geschiedschrijving serieus neemt of niet, ja, dat moet je zelf dan maar beslissen. Maar niettemin, die aansluiting is er wel degelijk. En waar die aansluiting gevonden wordt, waar ik hem gevonden heb in de loop der jaren, is inderdaad de verbinding tussen de apostelen enerzijds en de West-Europese volkeren anderzijds, of meer specifiek de verbinding tussen de apostelen die het evangelie predikten enerzijds en de Kelten anderzijds. Dat wil zeggen dat er duidelijk sprake is van dat deze apostelen voor een belangrijk deel, en in elk geval ook Petrus en Paulus, het evangelie gebracht hebben naar de Kelten in het algemeen en hier in West-Europa uiteindelijk in het bijzonder, want daar gaat de geschiedenis dan feitelijk verder. Ik heb nog een aardig artikel in voorbereiding, al een jaar, ik schaam me dood, maar vooruit. Een aardig artikel in voorbereiding, wat ik ontleend heb aan een Engelse geschiedschrijver, Engelse kerkgeschiedenisschrijver, Cave, uit 16 zoveel is dat. Nou, 15 zoveel geloof ik eigenlijk nog. Maar goed, in ieder geval 17e eeuw gedrukt, ook vertaald in het Nederlands. Ik heb zo'n exemplaar een keer te pakken gekregen. Voor een aanzienlijk bedrag, broeder, want als je wat weten wil, dan kost het altijd geld, dat kan ik u verzekeren. Maar er staat een prachtverhaal in over apostel Petrus en Paulus en nog zo wat figuren. Hoe die inderdaad niet alleen West-Europa, maar zelfs Engeland bezocht hebben. En er wordt met bronnen en al wordt dat beschreven. Dus geen, niet echt twijfel over. Zo is dat. En dat zijn precies de dingen. Kan me niet schelen waar die lui gebleven zijn. Niet echt tenminste. Maar ik had wel graag willen weten hoe het nou verder gaat, die geschiedenis. En dan blijkt hoe het verder gegaan is. En dat is natuurlijk een pracht van een verhaal. Omdat het aansluiting vindt toch wel degelijk bij de oud-testamentische profetieën. En in het bijzonder met wat de Bijbel op zijn minst suggereert. Hoe namelijk de zaligheid naar de heidenen ging in het algemeen, maar in het bijzonder Romeinen 11 naar één specifiek onverstandig heidens volk. Dat Lo-Ami was, al een poosje, dat Lo-Ami was, maar dat inmiddels wel degelijk of Ami geworden is. Dat wil zeggen, het zou Ami worden. Eén onverstandig, ik zal u tot jaloersheid verwekken, tot de Joden gezegd, door één onverstandig volk, door een heidens volk zal ik u tot toorn verwekken. Welk heidens volk kan dat nou geweest zijn? En als we het weten, hoe is dan vervolgens het evangelie daar naartoe gegaan? En dat is wat wel degelijk bekend is en wat mede bekend wordt door onderzoek naar die figuren die ons in het Nieuwe Testament worden genoemd. En daar gaat het maar om. En u weet, ik vertel niet elke keer het hele verhaal. Ik weet trouwens ook van al die mensen niet precies hoe het in elkaar steekt. Maar van belang is het natuurlijk wel. Wij vinden ze ongetwijfeld in de Bijbel in de eerste plaats, omdat ze ons aansluiting geven bij de verdere geschiedenis. Daar gaat het maar om. Per slot, Handelingen van den Apostel noemen wij het boek, heel breedsprakig. Maar in werkelijkheid weet u net zo goed als ik dat het niet veel meer is dan de handelingen voor een deel, heel klein deel, van de apostel Petrus. En zodra Paulus op het toneel verschijnt, hoor je van Petrus niks meer en worden het handelingen van Paulus, waarvan ook duidelijk moet zijn dat we er maar een klein beetje van vermeld vinden in de Bijbelse geschiedenis. Zo is dat nou eenmaal. Als Paulus bij gelegenheid zegt dat hij de evangelie gepredikt heeft, hier en daar, een zus en zo, een gele gaai en daar. En we zoeken daarna op waar het dan allemaal in handelingen staat, zal blijken dat het allemaal niet in handelingen staat. Dan hebben we toch een heel stuk gemist, staat er niet in. En wat er daarna gebeurd is, wel iedereen, voor iedereen moet duidelijk zijn dat als handelingen eindigt met dat Paulus 2 volle jaren in gevangenschap was in Rome en dat hij daar het koninkrijk Gods predikte ongehinderd, dan weet iedereen toch dat het boek wel erg abrupt ophoudt en je zou je toch op zijn minst afvragen hoe het verder met hem gegaan is. En om zich ervan af te maken, heeft men dan toen maar gedacht, nou ja, en daarna is hij gedood geworden, punt, einde van het verhaal en... Maar dat is niet zo. Nee, zo kan het ook niet helpen. Met andere woorden, daar steekt inderdaad nog wel het een en ander achter. Verder is het natuurlijk zo dat deze mensen bij gelegenheid genoemd worden, omdat ze ook ons tot voorbeeld zouden zijn. In elk geval, wij lezen in vers 10, u groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt, zo hij tot u komt, ontvang hem. We hebben vorige keer al bij die figuren stilgestaan. In elk geval bij Marcus, ook bekend als Johannes Marcus, en als schrijver van het zogeheten Marcus Evangelie. Maar het blijkt inderdaad dat dat zij Paulus ten dienste staan, in ieder geval bijstaan in zijn werk. En vandaar dat Paulus zegt, ze komen tot u. En daar gaat het natuurlijk maar om. En Paulus beveelt ze bij deze Colossenzen uiteraard aan, zodat u ziet dat ook Paulus in zijn gevangenschap gewoon onverdroten doorgaat met zijn bediening. Niet dat hij een nieuwe bediening kreeg, zoals wel eens gezegd wordt, hij ging gewoon voort met zijn bediening. En die lichte beperking, wel, hij bleef wel eens vaker, 2 of 3 jaar zelfs, in één en dezelfde stad. En deze keer was het dan 2 jaar in Rome. Misschien is hij er ook al langer gebleven. Maar dat hij juist daar de ontmoeting heeft gehad waar we het vorige keer over hadden met Craddock. Dus de Britse vorst, om zo te zeggen. Ja, dat staat wat mij betreft als een paal boven water. Het is dus een van de grote gebeurtenissen geweest uit Paulus' bediening. Maar waar het deel uitmaakt van de verborgenheid als zodanig, lezen we dat dus niet in de oppervlakte of aan de oppervlakte in de Bijbel. Maar goed. Daarna lezen wij in vers 11 over een Jezus, bijgenaamd Justus. U weet, Jezus is niet anders dan de vergriekste, nou ja, een vergriekste versie van de naam Joshua, de Hebreeuwse naam Joshua. Zoals trouwens ook de Griekse naam Jason, dat bij gelegenheid is, ook een vergriekste versie van de naam Joshua. Maar hier is er nog een die zo heet dus, dat is ook niet verwonderlijk natuurlijk. En hij wordt bijgenaamd Justus, ter onderscheiding uiteraard. Justus, u begrijpt wat het woord betekent, hè? De rechtvaardige, logischerwijze. Jezus gezegd, Justus, welke uit de besnijdenis zijn, nog een gelovige uit de Joden. Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk Gods, die mij een vertroosting en dus een ondersteuning in de praktijk, want dat is wat vertroosting is, geweest zijn. Men zou het woord, dit woord vertroosting trouwens ook kunnen vertalen met verzachting, maar niettemin ter ondersteuning uiteraard. Deze Justus kennen wij trouwens ook, want in Handelingen 18 komen wij hem tegen in Korinthe. Handelingen 18, vers 7. Waar staat, en vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van iemand met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. Iemand die woonde in het huis naast de synagoge. Dus. En daar werd aan Paulus onderdak verleend, in dit huis van de Justus. Begrijp je me goed? Er zijn er natuurlijk altijd die meteen vragen of deze Justus uit Colossense 4 dezelfde is als die uit Handeling 18. En dan zeg ik, nou, met zekerheid is dat niet te zeggen. Dat was moeilijk, die lui hadden geen Sophie-nummer of registratienummer of zo. En er zijn vele hondjes die Vicky heten. Nee, ik bedoel het eerbiedig. Met andere woorden, als je dingen in twijfel wil trekken, ja, dan kan dat natuurlijk altijd. Maar als je gaat zoeken, dan kom je zo'n figuur tegen onder die naam inderdaad in Korinthe. Als u daarna zegt, maar wat moet die man dan nou hier in Rome? Het zal dan toch wel een andere zijn. Dan moet ik u zeggen, nou ja, wat moest Paulus dan eerst in Korinthe in Handelingen 18? En die is nou toch ook in Rome? Ik bedoel, de wet was afgereisd in die dagen. Ze hadden zojuist, kort daarvoor, hadden ze de grote snelwegen uitgevonden, de Romeinen. Toch? En aangelegd, niet te vergeten. En men maakte daar intensief gebruik van. Mede omdat door die wegen en door het Romeinse beheer van die wegen, de wegen ineens ook veilig geworden waren. Zodat je niet meer om elke hoek een struikrover hoefde te verwachten. Die wegen werden bewaakt, dus het reizen was veilig. Nou goed. En er waren mensen genoeg die op stap gingen en konden, blijkbaar. Maar dat heb ik natuurlijk ook al eerder gezegd. Het is een algemeen bekend gegeven, gewoon uit de ongewijde geschiedenis, dat de verspreiding van het evangelie in de dagen van de apostel mede zo snel ging, doordat er zulke eenvoudige methoden tot reizen waren. Men kon reizen. Wij vinden het ingewikkeld, omdat het toch een eind lopen is natuurlijk. Ja, maar daarvoor was het nog veel ingewikkelder, want je was nauwelijks een paar mijl van huis, zal ik maar zeggen, of je viel in rovershanden. U weet wel, als je alleen maar van Jeruzalem naar Jericho wilde, dan was je leven niet zeker. Toch? Waar het niet dat er af en toe een Samaritaan langs kwam. Ja, dat is zo. Die weg kennen u toch? Van Jeruzalem naar Jericho. Nou, het ziet er niet prettig en uit, moet ik u zeggen. Ook vandaag niet. Maar dat even terzijde. Maar in die dagen kon dat. Dus we vinden ze overal, net als dat we Aquila en Priscilla tegenkomen. In Korinthe, in Efeze en in Rome. Nou ja, daar begonnen ze ook eigenlijk. Eerst in Rome, toen in Korinthe, meen ik, en daarna in Efeze. En daarna toch weer in Rome. Het is heel aardig hoor. Ja. Die lui hebben wat afgereisd en hebben zich gevestigd op bepaalde plaatsen en boden onderdak aan de gelovigen enzovoorts. Wij zeggen dan dikwijls bij een huis was een huisgemeente, want zo noemt men dat dan ineens. Maar gewoon men vergaderde bij die mensen thuis. Ze waren zeker niet onbemiddeld, weet je veel. Voor een tent te maken had hij het niet slecht, kennelijk. Maar ik weet het ook verder niet. Ze deden dat gewoon. Er werd wat afgereisd. En inderdaad, zo werd het evangelie verspreid. En zo werd ook het contact tussen de gelovigen onderhouden. En daar gaat het maar om. En of dus deze Justus dezelfde is als uit Handelingen 18. Ik houd het er voor het gemak maar even op. Dat het zo was. En dus... Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods die mij een vertroosting geweest zijn. Dat begrijp u toch? Hij zal meer medearbeiders gehad hebben, maar van deze, zegt hij, ze zijn mij tot een verzachting en daarmee tot ondersteuning en tot bemoediging geweest. Je kunt toch ook medewerkers hebben die niet tot verzachting of bemoediging zijn. Nee, broeder, dat mag je niet uitzeggen, maar als het dan nog Joodse medewerkers zijn, dan kom ik altijd bij de bekende Joodse vervloeking. Ik wens je veel personeel. Wie zijn er? Ja, ja. Dus, kijk eens, algemene ontwikkeling in de zaal. Precies, ik wens je veel personeel. En dat werd niet als zegen bedoeld, uiteraard. Hè? Je kunt medewerkers hebben, dat is tot last. Ik ken ook zakenmensen die zeggen, nee, ik wil klein blijven, het moet niet groot, ik moet geen personeel, liefst helemaal geen personeel, want daar heb ik alleen maar ellende van. En ja, dat kan. Hè. Toch?
Nou,
ja.
Heeft deze tekst niet eigenlijk ook een dubbele bodem, want als je dat hoort, dan zegt hij van, uit de besnijdenis, hij legt hier, van al heel veel mensen dus, de eerste en de tweede periode van Paulus scheiden.
Ja.
Het is hij eigenlijk die neemt van die zogenaamde eerste periode, ja, die mensen uit de besnijdenis mee, die stelt hij hier precies op dezelfde plaats neer.
Ja, ja, dat doet hij ook. Dat doet hij ook, want kijk, wat er natuurlijk achter steekt, en dat zou je helemaal nooit moeten vergeten, het is trouwens wat bij dezelfde gelegenheid uiteengezet wordt, hier in Colossens en in Efeze nog iets uitgebreider, dat in de gelovigen geen onderscheid is tussen Griek en Jood. Ik heb nu hoofdstuk 3 vers 11, een hoofdstuk eerder, een bladzijde eerder voor me liggen uit Colossense. Maar in Efeze beschrijft de apostel nog veel uitgebreider, wanneer hij zegt dat de middelmuur des afscheidsels gebroken is en dat gelovigen uit de Joden en uit de heidenen samengebouwd worden op één en hetzelfde fundament en dat soort dingen meer. De aardigheid ervan is nu dat aan de ene kant gezegd kan worden, dat doet de apostel ook, dat wij die geloven, wie wij ook zijn, of nou Joden of heidenen waren van huis uit, doet niks te zaken, maar dat wij die geloven, wij die wedergeboren zijn, wij zijn de echte Joden. In de zin van, wij zijn de echt besnedenen, want wij hebben deel aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En zo kun je dus verdedigen dat de gemeente, het christendom, Joodse wortels heeft. Hè? Dat kan. Maar andersom gaat het minstens zo goed, want wat ook gedemonstreerd wordt, andersom, is dat de Joden die tot geloof komen, daardoor toegevoegd worden aan de gemeente, waarin is nog Jood, nog Griek, en waar het Jodendom helemaal niks betekent. Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar schiet me dan meteen te binnen, laat Hanna Stranders het niet horen. Maar ja, dat klinkt dan zo lelijk, maar zo bedoel ik het niet. Want ik heb nogal meer gelovigen uit de Joden, die enthousiaste christenen zijn, zal ik maar zeggen, die ook vaak met de bediening van het woord bezig zijn. Maar ze hebben toch al gauw iets van, maar wij Joden, wij, hè, hebben toch iets meer dan jullie, want jullie zijn maar gewoon een gooi, hè. Om niet te zeggen gaaiers. Maar gooi. En als ik dat zeg, dan zullen ze dat wel terugdraaien. Misschien ontkennen, misschien ook niet. Maar het hele punt is gewoon dat in de Bijbel ons gedemonstreerd wordt dat het Joods zijn helemaal niks betekent. Maar dan ook echt niks waar het om gaat, is of men wedergeboren is en of men Jood was of heiden was. Men is toegevoegd aan die gemeente en daarin is Jood nog Griek. En daar gaat het maar om. Dat die gemeente anderzijds erfgenaam is van beloften die aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, tienstammen, gedaan zijn. Dat is wel waar, maar dat zit hem niet vast in onze, uw en mijn afstamming, zal ik maar zeggen. Heeft er niks mee te maken, daar konden wij ook niks aan doen verder. Maar wat er gebeurt, enerzijds is dat de apostel Paulus in de tijd, we hebben het vorige keer even in één zin over gehad. Toen Paulus in de tijd aan het eind van zijn zendingsreis, zou ik maar zeggen, en voordat hij naar Rome had willen gaan, Jeruzalem bezocht, toen kwam hij in de tempel. En daar wordt hij gevangen genomen. En daar wordt hij van beschuldigd dat hij een heiden, een Griek, Trofimus, zou hebben meegenomen in het gebied van de tempel dat alleen voor de Joden bestemd was, de voorhof der Joden. Nou weten wij dat hij dat niet gedaan had, maar het aardigheid is natuurlijk dat voor alle andere, alle hogere betekenissen van de uitdrukking het natuurlijk wel zo was. Hij had het letterlijk niet gedaan, maar overdrachtelijk had hij natuurlijk wel degelijk deze heiden geïntroduceerd in de Joodse kring daar. Maar raad eens wat er gebeurt. Hij neemt heiden ermee binnen het Jodendom. Wat gebeurt er? De man wordt gevangen genomen, verworpen door het Jodendom via het Sanhedrin, via de Hoge Raad enzovoort, en uiteindelijk afgevoerd naar Rome. En Trofimus, die komen we het laatste tegen in, wat was het ook weer? Arle. Arle. Dat is natuurlijk begraven. Maar in onder de Kelten dus, hè. Maar waar het maar om gaat is, dat als heidenen tot geloof komen en daardoor geïntroduceerd worden binnen Joodse kring, daar loopt het fout. En daarna gebeurt het andersom. Joden worden meegenomen naar een heidense achtergrond, in een heidense context geplaatst. En zo zou het moeten zijn. Zo blijft het ook. En zo eindigt ook de Bijbelse geschiedenis. De Bijbelse geschiedenis officieel, via de geschiedkundige boeken dan, Handelingen, eindigt met de Jood Paulus, want die wordt als Jood geïntroduceerd, inderdaad, in Rome. In de hoofdstad van de wereld, het heidense wereldrijk. Waar hij overhoop ligt met de Joden. En waarin een van zijn laatste woorden zijn, voor zover ze opgeschreven zijn. Zo een van zijn laatste woorden is: samenvatten, het zij dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. De Joden hadden de parnodeel aan. En dat is wat er gebeurt. En wat de apostel dus doet, is inderdaad Joden meenemen in zijn bediening, niet vanuit het Jodendom aan de heidenen, maar in zijn bediening vanuit het heidendom aan de Joden. Dat is de omgekeerde wereld. Heb je dat? En terwijl ik dat zeg, denk ik aan de connecties die ik in het verleden dan gehad heb, want nu niet meer, het is te lang terug, maar de connectie die ik in het verleden had, net als mijn vader natuurlijk, met wat wij altijd noemen de society, niet high, maar wel society. Dat wil zeggen de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews, want zo heette dat oorspronkelijk. Engelse organisatie, die is Brits dus, hè? Engelse organisatie, vanuit Londen, officieel, die zich bezighoudt met de verspreiding van Hebreeuwse Bijbels, Oude en Nieuw Testament, in het bijzonder aan de Joden en in de eerste plaats in de Joodse staat. En in die society, nou, een deel van de bestuursleden ook, is Joods. Nee, het zijn Engelsen, het zijn Britten, hoe je ze maar noemt, met een Joodse achtergrond. En daar zie je dus precies hetzelfde geïllustreerd. Het zijn Britten. Maar wat ze doen, is het woord Gods brengen, de zaligheid, het woord als zodanig. De Bijbel, het is in hoge mate symbolisch, denk ik, helaas, maar niettemin, dat is het. Maar men brengt de Bijbel naar de Joden toe. Zie? En dat vind ik tekenend, vind ik karakteriserend voor onze hele bedeling en het werk Gods in onze bedeling, waarvanuit de heiden het evangelie gebracht wordt aan de Joden. En voor zover het door Joden zou gebeuren, gebeurt het vanuit een heidens achtergrond. En met name een Angelsaksische dus. Hebben jullie? Nou ja, in Amerika gebeurt precies hetzelfde. Maar in principe, vanuit Londen, zo gaat dat. Maar vanuit een heidense achtergrond gebeurt dat feitelijk. Kan het niet missen, want het gaat om christenen natuurlijk toch die het doen. Al waren ze dan van Joodse afkomst. En dat is wat je hier ook ziet. De apostel neemt Joden mee en doet hen delen in zijn positie. Om als heiden vervolgens het evangelie te brengen aan de Joden. Want daar gaat het maar om. En zo is eigenlijk onze hele bedeling doorgebleven. Nou goed. Deze allen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods die mij een vertroosting geweest zijn. Soms vraag ik me af of je nou echt zegt dat dit de enige waren die hem tot vertroosting waren. Maar ik denk het wel, ja. Deze alleen, zegt hij, alleen deze zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods die mij een vertroosting geweest zijn. Bij andere gelegenheid namelijk beklaagt hij zich wel, ik zeg het heel voorzichtig, maar dat is wel wat hij doet, beklaagt hij zich dat degene die eigenlijk zijn medearbeiders zijn, omdat ze ook het woord van God prediken, in de praktijk dat dikwijls doen onder valse voorwensels, met valse motieven, en soms zelfs gewoon om Paulus te, nou ja, wat rijmt er op Paulus, om Paulus te plagen dan maar. He? Dat is echt waar, om hem dwars te zitten in zijn gevangenschap. Hij schrijft het bij gelegenheid ook. En daarna zegt Paulus, nou ja, zolang ze het woord God prediken, ik verblijf mij. Zie? Maar dat ze hem tot steun zijn, of tot verzachting, of tot vertroosting, dat kan je dan natuurlijk moeilijk zeggen. En daar gaat het maar om. Hè? En zo is het ook altijd gebleven. Natuurlijk, want helaas tot in onze dagen, ik wil wel meteen op voorhand zeggen dat het ook nauwelijks te vermijden is, hoor, want ik ben een dagje ouder geworden vandaag, dus ik mag nou weer wat toleranter zijn, wat, hoe noemen ze dat ook weer, wat aardiger. Het is nauwelijks te vermijden, maar in de praktijk is het natuurlijk toch zo dat waar het woord Gods gepredikt wordt gebeurt dat dikwijls, heel voorzichtig dan, niet helemaal voor 100% uit zuivere motieven. Nee, broeder, en als de plaatselijke gemeente leegloopt en men vindt dat er toch eens wat aangevuld moet worden, vind ik dat al geen zuiver motief. Toch? Want dat zou niet een motief zijn voor de prediking van het woord Gods. Evangelisatie is niet hetzelfde als PR-bedrijven klanten zien te verwerven of zoiets. Toch, niet? Zie, dat zijn al geen oprechte motieven. En daarna zal ik u de andere maar verzwijgen. Maar daar kun je de hele rijen van bedenken natuurlijk. Het is altijd zo gebleven. In de Bijbel wordt ons dat al aangelegd. Dat het zo was. Dan zeggen wij tragisch dat het toen al zo was. Dan zeggen ja, maar het wordt ons zo vermeld. Uiteraard niet omdat het ideale voorbeeld is, maar wel omdat we zouden beseffen dat als we dat in onze dagen waarnemen, dat het niet anders is dan toen al in Bijbelse tijd. Het is altijd zo geweest. Het is ook heel moeilijk om dingen zuiver te houden en soms vraag je jezelf af of het verstandig is om dingen zuiver te houden. Als u begrijpt wat ik bedoel, ik ga toch niet.
Getuigenis geeft een hoop die in alles is.
Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die graag een getuigenis geven, omdat ze dan, nou laten we het zo zeggen, gezien worden. Televisie of zo, zou ik maar zeggen. Niet waar? Nee, het is niet om de spot ermee te drijven, maar je ontkomt er niet aan. Toch? Nou goed. Maar niettemin, het hoort niet zo. De bedoeling is dat men zo oprecht mogelijk inderdaad de Heer zal dienen. En dat degene die het doen elkander tot vertroosting, bemoediging, verzachting zouden zijn. Uiteraard. Hè?
Als de afwijzing wat Paulus dan in 2 Timotheus over heeft, ik ben er alleen over gebleven. En je sluit dit echt kat, zeg maar. Met deze beide uit de besnijdenis gekomen, Joodse Wilders.
Ja.
Die dan zijn leer eigenlijk ondersteunen.
Ja.
Terwijl die anderen die eerst vanuit het heidendom, in de gelaten bijvoorbeeld maar,
ja.
gekomen waren om ook die dingen te mogen bestaan en dat niet acceptabel vonden, terwijl deze Jood zijnde die boodschap wat het daarom beschrijft.
Ja, het ging twee kanten op. Het is inderdaad een contrast met bijvoorbeeld de Galaten. Bij de Galaten ging het andersom. De Galaten kelten, als je mij vraagt, in elk geval. Maar Galaten, uit het islam dus eigenlijk, maar niettemin heidenen, die hadden het evangelie aanvaard, maar die werden meegenomen in een Joodse omgeving. En daar ging het dus mis. En Paulus scheldt ze dan ook inderdaad wel grof uit, hoor. Want woorden als gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? In populair Nederlands zeggen we helemaal hartstikke gek geworden. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk. Maar dat is wat het betekent. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Hè? Nou, wat is er dan met ze? Nou, ze leven onder de wet. Althans voor een deel. Onder Joodse wet wel te verstaan. Wat daar gebeurd is, ging dus precies verkeerd om. Namelijk, het evangelie werd in kennelijk gepredikt door, laten we zeggen, zendelingen met een Joodse achtergrond. Het heeft tot gevolg gehad dat degenen die tot geloof kwamen, dus geïntroduceerd werden in de Joodse wijze van leven, in de Joodse wetten enzovoorts. Daar ging het precies verkeerd om. En ze worden meteen door de apostel Paulus dan ook terecht gewezen. Merkwaardig genoeg. Het gebeurde dus naar twee kanten toe. Waar Joden meegingen in de heidense context en zich distantieerden van het Jodendom, daar ging het goed. En waar andersom gebeurde, heidenen dus meegesleept werden in de Joodse traditie, daar ging het uiteraard de verkeerde kant op. Zo was dat in de praktijk. En we zitten er vandaag nog steeds mee, natuurlijk, met dat soort problemen. Merkwaardigerwijze, ik persoonlijk heb nog altijd de indruk, maar ja, dat betekent niet zoveel, maar wat ik ervan vind, maar mijn persoonlijke indruk is nog altijd dat degene die vanuit Jodendom, Joden dus, die tot geloof komen en daarna zich ontwikkelen tot bijbelleraren, hoe kun je dat zo zeggen? Die zijn, vind ik persoonlijk, over het algemeen veel beter in een bijbelcommentaar, in een begrip van de Bijbel en in een prediking en uitleg dan andersom. Je kent natuurlijk ook heidenen, die gelovigen uit de heidenen, zoals ik er ook een ben, zou ik maar zeggen, en die zich dan verdiepen in de Bijbel en dan dikwijls steun zoeken bij de Joodse traditie, want zeg maar, de Bijbel heeft toch een Joodse achtergrond enzovoort. Dan moet ik u zeggen dat wat ik daarvan gezien heb, was over het algemeen niet zoveel goeds. In de verkeerde kant op. Werd Joods. Zoals je ook in onze dagen ziet, dat vrije evangelische christenen de neiging hebben om zelfs zich aan te melden bij joods-christelijke gemeenten en de joodse feesten te vieren, de sabbat te vieren enzovoorts. En de voorganger aanspreken met rabbi. Of is u dat ontgaan? Dat is in Nederland ook. Zeker wel. Dat gaat precies de verkeerde kant op. Dat had andersom gemoeten. Joden die tot geloof komen, zouden inderdaad buiten de Joodse traditie gaan staan. Dat moeten wij heidenen ook. Wij moeten ook buiten onze heidense traditie gaan staan. Dat misschien niet zo'n grote stap is als voor de Joden. Ja, misschien is dat zo, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het principe, toch? En in elk geval, wij waren Hollanders of Saxen of wie wij maar waren. Doet ook weinig ter zake, misschien wel Drenthe, weet je veel. Maar wij kwamen tot geloof en nu zijn we kinderen God. Ze maken deel uit van de gemeente, van het lichaam van Christus. Dat is het dan. Nou ja, en er zijn er ook uit het Jodendom. Ja, dat waren dan. Joden zijn nu toegevoegd tot de gemeente. Met dezelfde achtergrond, dezelfde fundament, dezelfde roeping, dezelfde toekomst. En wat er maar zijn mag. Ik bedoel, wat is het dan? Maar ik heb dikwijls het idee gekregen dat als Joden tot bekering komen, dat wil zeggen tot geloof in de Heer Jezus, dat verstrekkender gevolgen, dat wil zeggen meer geneigd zijn om het Jodendom los te laten en het nieuwe verbond te leren verstaan en de genade te leren verstaan, dan heidenen die tot geloof komen, die dan wijsgemaakt worden, ja, maar het is allemaal Joods eigenlijk van achtergrond, dus je moet je daarin verdiepen. Dat gaat precies de verkeerde kant op. Nou goed, kan ik voorbeelden van noemen van al deze dingen, maar het heeft niet zoveel zin, want ja, Het is toch geen afgewogen geheel wat ik u dan voorhoud. Dus van alles wat er gebeurt kun je altijd wel een voorbeeld vinden. Dus dat doet niet zoveel te zaken. Maar ik geef de voorkeur inderdaad aan diegenen die Jood waren en tot geloof kwamen. En toen de Bijbel opende en zo kwamen tot de Heer Jezus Christus. Daar ken ik er nogal wat van. Ja. En de loop van de geschiedenis. Dus even na te denken. Per slot was ik op een gereformeerde school die genoemd was naar Isaac da Costa. Vind ik toch ook wel een aardige. Niet dat ik die meteen in gedachten had hoor. Ik had wat anderen in gedachten. Adolf Safir is ook altijd een aardige. En van iets latere datum Arno Gebelein enzovoorts. Maar de mensen van Joodse afkomst kwamen echt uit het Joodse milieu. Maar kwamen tot geloof op een of andere wijze enzovoorts. En voor hen ging de Bijbel open. En andersom zie je ook heidenen, zoals u en ik, die komen tot geloof en verdiepen zich daarna in de Joodse traditie en de zogenaamde Joodse achtergrond van de Bijbel. Dan gaat de Bijbel ineens dicht. Dat is wat er gebeurt.
Hij die in Joods tijd naar heidense wijze leeft.
Ja.
Dus ik bedoel, zo hoort hij wel.
Jawel. Maar ja, goed. Er zijn natuurlijk Joden die de neiging hebben om vast te houden, uit wat voor overwegingen dan ook, toch aan een Joodse achtergrond. Maar in de praktijk blijkt dat bloedlink te zijn. Voor het geestelijk leven als zodanig. Petrus heeft dat dus ook gehad. Helaas, maar in Petrus wordt het geïllustreerd. Petrus was ook los van zijn Joodse achtergrond. Heeft dat een beetje met geweld moeten leren. Enzovoorts. Maar toen het zo uitkwam, toen paste hij zich gauw weer aan de Joodse tradities enzovoorts. Voor de gelegenheid. En Paulus nam het hem hoogst kwalijk. En niet voor niks, niet omdat het maar om een praktische kwestie gaat, want die is te verdedigen. Namelijk dat je je aanpast aan met wie je maar omgaat. Dat is goed te verdedigen, ook uit de woorden van Paulus. Maar Paulus neemt dit hoogst kwalijk, omdat het zozeer openlijk in strijd is met de leer, met de boodschap. En daar gaat het maar om, uiteraard. Hè. Maar goed. Zo komen we in Epaphras in vers 12. U groet Epaphras die uit de uwen is. Een dienst, dat wil zeggen, de man was uit Colosse afkomstig. Net als Tychicus uit vers 7 en Onesimus overigens. En vandaar dat hij de groeten meegeeft. Naar de plaats waar hij vandaan komt. U groet Epaphras die uit de u is, dienstknecht van Christus, te alle tijden strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God. Dat wil zeggen, Epaphras was uit Colosse afkomstig en maakte zich wel degelijk zorgen om, of althans was begaan met de gelovigen in Colosse. En Paulus vermeldt het dan ook in zijn brief. Ik denk dat deze Epaphras dezelfde is als Epafroditus uit de Filippense brief, want daar wordt hij eerder al genoemd. We kwamen trouwens Epaphras al eerder tegen natuurlijk in Colossense 1 vers 7. Maar in Filippense komen wij hem ook tegen, daar heet hij Epafroditus. Dan zal men zeggen, ja, dat is een andere naam. Dan moet ik u zeggen, dat valt in de praktijk nog wel mee. Namen worden gewoonlijk verkort immers. Daar hadden we het vorige keer ook over. Hè? De man heet in het Hebreeuws Jozef, in het Grieks wordt het Josephus en daarna wordt het afgekort tot Jozes. Weet u nog? In Handelingen was dat. Ik heet trouwens Albert, maar in de praktijk is het zo lastig uit te spreken, dus het is gewoon Ab. Toen gaat het, wordt gewoon verkort. Toch? En mijn broer heet Henricus Johannes, dat is helemaal een mond vol. Dus het is maar gewoon Han. Eigenlijk had hij Hein moeten heten, maar dat vond de grootvader waar hij naar vernoemd was toch benadering. Ook zelf niet zo prettig genaamd, dus hij zegt noem hem dan maar Han. Maar ja, dat is wat verkort. Dat is wel zo makkelijk natuurlijk. Zo werkt zoiets. En Epafroditus zou je toch op zijn minst afkorten tot Epaphras. Lijkt mij. Algemeen gebruik. En als dat zo is, dan is het dezelfde die genoemd wordt in Filippenzen 2. In elk geval vanaf vers 25, waar hij genoemd wordt, inderdaad als boodschapper. Iemand die vanuit Filippi naar Paulus in Rome gekomen was om hem het een en ander te brengen enzovoorts. Om hem te dienen bovendien ook, bij welke gelegenheid de man dan ook nog ziek geworden is. Zeer ernstig ziek kennelijk, maar niettemin genezen is. En Paulus stelt Epafroditus dan ook aan ons tot voorbeeld. Als men de Heer dient, kan dat grote gevolgen hebben. Kan je je leven kosten. Ook op deze wijze. Maar niettemin, in Filippenzen gaat het daar immers om. Dat wij als gelovigen niet alleen in hem zouden geloven, maar ook voor hem zouden lijden en dus hem zouden dienen. En daar is die Epafroditus een mooi voorbeeld van. En als Paulus dan uit diezelfde gevangenschap een brief schrijft aan de Colossenzen, en het heeft over Epaphras, dan zou ik niet weten waarom dat niet dezelfde figuur is die vanuit Filippi tot Paulus gekomen is in Rome. Zijn naam wordt vertaald met iets als vriendelijk of zoiets. Aardig. Gewoon een aardige man. Een vriendelijke man. En zo gedroeg hij zich daadwerkelijk ook natuurlijk. Hij wordt trouwens ook nog genoemd in die andere brief die bij dezelfde gelegenheid bezorgd werd, namelijk de brief aan Filimon. Epaphras, u groet Epaphras die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus. Dat zou iedereen moeten zijn natuurlijk, maar hij was het in de praktijk ook. En vandaar dat hij bij Paulus was daar in Rome. En zo verder. En Paulus zegt dan van hem in vers 13, want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en degene die in Laodicea zijn en degene die in Hierapolis zijn. Want Colosse, Laodicea en Hierapolis waren drie steden, die lagen vlak bij elkaar. Maar van oudsher vormden ze al een soort gemeenschap van steden, zal ik maar. Ze zullen zich ook wel eens afgevraagd hebben of die steden niet moesten samengevoegd worden tot Twentestad of zo, weet je veel. Nou goed, maar een trojka, dat is een mooie, broeder. Maar zijn we nog oostelijker dan Enschede, denk ik wel eens. Maar laat maar zitten. Een conglomeraat noemt men het ook wel. Ze steden die inderdaad bij elkaar horen. En vandaar dat hij ze, deze Epaphroditus of Epaphras, inderdaad alle drie kent. Voor degene die betekenissen van namen willen hebben, dat kan dan ook nog. Want Laodicea wordt vertaald met het recht van het volk. Eventueel een rechtvaardig volk, dan is het heel positief vertaald, moet ik wel zeggen. En Hierapolis betekent zoveel als een stad van priesters. Men zou die namen kunnen beschouwen als aanduidingen van de gemeente als zodanig natuurlijk. Maar ik moet erbij zeggen, je schiet er natuurlijk niet zo geweldig veel mee op. Tenslotte, die plaatsen stonden al veel langer op de kaart onder dezezelfde naam. Maar wat u ziet is zorg voor elkaar. Dat heb ik vorige keer ook uitgebreid gezegd. Men wist, men werd op de hoogte gehouden van wat er in andere plaatsen gebeurde en hoe het met de gelovigen waar dan ook ging. Er was verkeer onderling, er werd onderling gereisd, er werden mededelingen gedaan. Er werden ook brieven heen en weer geschreven en zo verder. En die mensen kenden elkaar dus. En dan vers 14. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde en Demas. Dat wil zeggen Lucas de dokter, dokter Lucas. En hij blijkt ook geliefd te zijn. Men beschouwt hem in het algemeen als de persoonlijke arts, noemen ze dat, de lijfarts, ja. Als lijfarts van Paulus. Dat zal wel, ik denk dat men dat wat overdrijft. Hij was gewoon medearbeider, Christen, dienstknecht van God, medearbeider met Paulus. En als Paulus wat mankeerde, dan zal Lucas wel even gezegd wat er aan de hand was en wat hij er eventueel tegen komt doen. Dat heb je nou eenmaal als je artsen in je vriendenkring hebt. Hè? Ik heb trouwens een arts gekend, we hadden het er wel eens over. Ik zei, je zal wel veel last hebben van al die kennis die je hebt, dat ze je vragen ik heb dit en ik heb dat, ik heb zusverklachten, dus weet je wat ik aan doen moet. En hij zegt, daar heb ik het volgende op gevonden. Het eerste wat ik altijd zeg is, kleed u zich maar uit. Nou, kleed je maar even uit dan. En dan, hij zegt, dan houdt het meestal wel op. Ja, goed, maar dat is geen officiële bediening van de arts dan natuurlijk. Wij zouden Lucas ook weliswaar kennen als medicijnmeester, dat staat hier ook. Maar we zouden hem in de eerste plaats kennen als prediker van het woord, een medearbeider van de apostel Paulus, uiteraard. Hè. Er zit trouwens iets anders aan vast, maar dat mag je eigenlijk niet verder vertellen. Maar onder ons dan maar even. Als Lucas gewoon een medische opleiding genoten had, zodat hij officieel dokter medicus was, of hoe je dat dan maar noemt in Duits, dan is hij dus naar die school van Esculapius geweest en dan heeft hij geleerd allerlei praktijken die wij in onze dagen als occult beschouwen. Want handoplegging was ongeveer wel het eerste wat de dokter in die dagen deed. Ja, de hele medische zorg was onder de bescherming van de Esculapius, zo heette die god. Dat is eigenlijk nog zo, daar zullen mensen ook op bezwaar tegen hebben, want op de auto van de dokter zie je nog altijd die steken met die Esculapius. Hè. U heeft die slang in zo'n boompje gekropen. Want Esculapius is de Griekse variant op Ophiuchus, de slangenhouder. Wat je ook in een sterrenbeeld ziet. De man die de slang bedwingt of houdt, vasthoudt, draagt. Slangen dragen noemt men het ook wel abusievelijk in het Nederlands. Maar die wordt geacht de god te zijn van de, of de beschermheilige, de god te zijn van de geneeskunde. Dus een eenvoudige achtergrond steekt daarachter. De slang is in ieder geval, onder andere, maar in ieder geval de uitbeelding van de stoffelijke dingen. En in geval van ziekte, is er nu natuurlijk sprake van dat er met de stof, en dan wel de stofwisseling, het een en ander niet helemaal in orde is. En dus wordt die figuur aangeroepen die kennelijk de slang en daarmee de stoffelijke wereld draagt en kan controleren. Maar niettemin valt het een en ander gewoon binnen de Griekse, laten we zeggen, mythologie. En de medicijnmeester was dus een dienstknecht van Esculapius. Dus als je hem met grote nadruk een Grieks dokter maakt, dan maak je hem ook met een grote nadruk een afgodendienaar tegelijkertijd.
Is dat helemaal zo? Want ik kan me voorstellen dat onder invloed Paulus Timotheus aan een plek waar je later van spreekt.
Ja. Ja, goed. Maar dat is nou juist het hele punt. De achtergrond ervan is, maar dat moet je niet verder vertellen. Vooral niet een oude neem natuurlijk. Maar we hebben daar weer oneenigheid over. Maar handoplegging is van oudsher een gebaar van overdracht. Gewoon, iemand wordt de hand opgelegd. Nou ja, wij geven iemand een schouderklopje en zeggen, goed zo jongen, ga zo door. Wat denkt u wat dat is dan? Dat is precies hetzelfde namelijk. In de grond, daar heb ik het niet over. In de grond en van oorsprong is dat precies hetzelfde. Is overdracht. Als de zegen over doorgegeven wordt, gebeurt dat precies hetzelfde. Is overdracht van de een naar de ander. Het leggen van de handen op de bok. Zou ik maar zeggen, in de Bijbel is overdracht van, laten we maar zeggen, de zonden dan. Om het niet al te ingewikkeld te maken. Maar dat is wat het is. Het is overdracht. En de opleggen van handen door Paulus op Timotheus is overdracht. Dat wil zeggen, geeft zijn verantwoordelijkheden, of op zijn minst een deel ervan. Maar in de grond, hij geeft zijn verantwoordelijkheden door aan Timotheus. Zonder ze zelf kwijt te raken trouwens. Maar dat is wat het is. Zie? Dat is gewoon een gebaar. Een symbolisch gebaar. Nou goed. Maar de praktijk van de magnetiseur van handoplegging is in de grond precies hetzelfde. Die oude Griekse die medicijnmeesters in de dagen van die Griekse wereld, die deden nauwelijks wat anders, bij wijze van spreken dan. Handoplegging namelijk, want ze waren de vertegenwoordigers van de godheid Esculapius, de god van de geneeskunde, de god die genezen kon dus. Daar waren ze de vertegenwoordigers van. En dus legden zij handen op. Heb je die?
Ik denk dat het bij magnetiseurs wel iets anders is.
En, ja.
Vanuit
hun
eigen energie, maar ik denk dat
nee, nee, nee.
Het zit meer bij Reiki, bij Egyptian healing, dan stellen mensen zich.
Ja, maar je loopt te hard. Je loopt nou te hard. Ik weet ook, mijn volgende zin zou geweest zijn dat dit soort dingen, welke dingen ook, en vooral rituelen, in de praktijk dikwijls opgedragen worden aan of overgenomen worden door demonen, om dan maar meteen het Bijbelse woord te gebruiken. Dat is wat er gebeurt. En wat Paulus ook zegt in de eerste Korinthebrief met name, hij zegt, nou ja, het is maar één God. Natuurlijk is er maar één God. En dus afgoderij is voor mij niks. En daarom zegt hij, toch zijn er die goden genaamd worden. Hij zegt, maar dat zijn de demonen. Dat wil zeggen, of die Esculapius, die godheid van de geneeskunde, nou al of niet bestaat, als zij niet bestond oorspronkelijk, begrijp me goed, de slangenhouder is gewoon een beeld van Christus hoor, maar dan ben je nog een paar duizend jaar verder terug. Want dat is wat het is. Het sterrenbeeld, de Esculapius, is gewoon een beeld van Christus, die wereld bedwingt. En daarmee zelfs de oude slang, en dat is gewoon de duivel dus, bedwingt, hè? Overwint. Dat is het idee. Maar goed, die dingen zijn verworden. En het punt is gewoon dat waar men zo'n godheid erkent terwijl hij er niet is, wordt de plaats ingenomen door een demon. Dat is wat de Bijbel er ook voor zegt in de praktijk. En dus worden dan toch anderen, geestelijke wezens, nou maar een heel klein geetje in dit geval, omdat het toch maar demonen zijn, maar niettemin, die worden daarmee gediend. En die bedienen zich inderdaad van ritueel, omdat ze daarmee geëerd worden. Vraag mij niet uit te leggen waarom ze dat zo doen, maar dat ze dat zo doen, dat is een duidelijke zaak. En wat de magnetische betreft, ik heb, ik heb de gelegenheid gehad in de tijd om twee keer, dat wil zeggen om met twee verschillende magnetiseurs te spreken. Die kwamen vanzelf naar mij toe, omdat ze zeiden van ja, ik kan dit of dat, of ik doe dit of dat, en dan heb ik gehoord dat het niet Bijbels is, of wat dan ook. En niemand wil met me praten, mijn voorganger stuurt me weg, en die ben ik ook geweest, want die heeft er een boek over geschreven, die wil ook niet met me praten. En dan hebben ze me doorverwezen naar u. Ik wil graag met u van gedachten wisselen over die dingen. Nou goed, dat hebben wij dus gedaan, maar het hele punt is dat de magnetiseurs zelf heus geen verklaring hebben voor wat ze eventueel kunnen of doen. Ze weten alleen dat iets werkt. Daarin, of niet werkt, maar soms werkt. En daarin verschillen ze in niets van mijn huisarts of van mijn vriendenarts waar ik het zojuist over had. Die zeggen beide precies hetzelfde. Wij hebben wat kunstjes geleerd op de hogeschool, op de universiteit. En die werken soms en soms ook niet. Maar waarom het werkt, hebben we geen flauw idee van. Dat is tamelijk eerlijk, denk ik. Maar de magnetiseur weet het net zo min. Wat ik wel weet, is dat lui die zich met dat soort praktijken bezighouden, die hebben allemaal zo hun eigen verhaal, nadat het uitkomt, hun eigen theorie. Want wij westerse mensen hebben een theorie nodig om de verschijnselen te kunnen onderbouwen. Om aan geloofwaardigheid te winnen. En dat soort dingen meer. Plus, dat waar het werkelijk een kwestie is van demonie, en dat is lang niet altijd het geval, maar waar het een kwestie is van demonie, gaat het natuurlijk niet om de praktijk, maar gaat het om de theorie die men erachter steekt en die men promoot. Omdat in de theorie God, onze God in elk geval, in ieder geval die van de Bijbel, in de praktijk genegeerd en dus ontkend wordt. Want wat men er ook van zegt, ook al zal men dingen toeschrijven aan de een of andere God, dan ben ik er zeker van dat als het zo is, is het in ieder geval niet de God van de Bijbel. En dus kom je of op heel laag niveau terecht bij demonen, of op hoger niveau gewoon bij de duivel zelf. Hebben jullie nog? Want al die theorieën, ja. Nee, de moderne theorieën zijn natuurlijk dat ze de eigen kracht doen. Anderen zijn, ze hebben wat meer christelijke achtergrond. Sommigen, magnetisch, met een redelijk christelijke connectie. Nou ja, zeer vrijzinnig wellicht, maar niet met een christelijke connectie. Die zijn geneigd te zeggen, nou ja, dat is een gave, die heb ik van God nog een keer gekregen. En een van die lui die waar ik net over had, die zei dat dus ook. Die dacht dat ook, dat hij dat van God gekregen had, dat het de gave van God was. Na verloop van tijd heb ik hem ook helemaal niet meer gezien. Ik heb het ook nooit ontkend dat het zo was. Maar we hebben met elkaar gesproken over hoe het dan zit en hoe het dan eventueel in de Bijbel zou passen. Maar het is natuurlijk niet zo.
Maar dat is dus ook niet dan blijkbaar zo dat mensen met zo'n vraag worden vermoord of zo. Ik weet niet waar dat ligt.
Nee, nou, kijk, zoals ik er tegenaan, ik kijk er heel laconiek tegenaan, omdat ik gewoon weiger om er gedetailleerd op in te gaan. Ik vind het ook volkomen onzinnig. Begrijp je me goed? Ik heb het dus zelf wel gedaan, maar als je zegt bewijs dat is, dan zeg ik nee, dat doe ik helemaal niet. Want ik vind het ook niet nuttig. Ik kan me twee dingen zeggen. De ene is, er lopen een heleboel oplichters rond. Gewoon oplichters, maar als je er leuk mee aan de kost komt, zou meer niet met oplichting aan de kost komen. Wat zegt u, de effectenbeurs? Nee. Ja, goed, dat woord wou ik niet herhalen. Maar een beetje voorzichtig zijn. Ben ik dus ook. Maar er lopen nogal wat oplichters rond, natuurlijk. En in die branche natuurlijk ook. Waarbij ook elke officiële arts weet dat je met suggestie bij de mensen een heleboel kan bereiken, natuurlijk. Dus je laat ze een aanzienlijk bedrag betalen. En je voert enige rituelen uit in een plechtig gewaad. En de kans is groot dat er van de 100 toch wel minstens 10 zijn die daar baat bij hebben. Of althans denken te hebben. Dat is voldoende natuurlijk. Toch? En een ander deel. Ik geloof niet. Nou ja, je kan ermee geboren worden. Dat geloof ik wel. Maar waar je ermee geboren wordt is gewoon met demonie. Met bezetting. En daar gaat het om. Maar ik kom nou op een onderwerp terecht waar ik eigenlijk helemaal niet over wilde spreken. Maar goed, het doet er ook niet toe. Nou, het is ook niet zo verstandig om er onvoorbereid over te spreken. Omdat ik dan misschien dingen zeg die beter niet kan zeggen. Maar laat ik het anders zeggen dan. Natuurlijk, het kan dat men ermee geboren wordt. Maar ik geloof er niet in. Ik geloof dat het een kwestie is van waar het werkt, dat het een kwestie is van demonie. Dat demonen werken door een mens. En ik geloof dat er mensen zijn die bezeten en al geboren worden. Ik geloof ook dat er mensen zijn die, dat bij wie het niet zo is, maar bij wie het later wel gebeurt, die bezet worden op een of andere wijze. Al of niet moedwillig. En daarna is de vraag nog door wie ze moed wil. Door de figuur in kwestie of misschien dan toch door een ander. Want ik geloof dat het allemaal kan en ook daadwerkelijk plaatsvindt. Maar voor de rest moet ik ook zeggen dat ik het ook maar voor het grootste gedeelte ook maar gewoon flauwekul vind. Om de eenvoudige reden dat demonen en magnetiseurs en de duivel en zijn oude moer domweg niet in staat zijn om te genezen. Het is gewoon onzin. En daarna zegt u natuurlijk, maar er zijn statistieken van dat het werkt. Dan zeg ik, ja goed, dat weet ik. Maar hoe denkt u eigenlijk dat vele van die ziekten die dan zogenaamd genezen worden, eigenlijk ontstaan zijn? Of begrijp je nu wat ik nou bedoel? Nou, ik hou me maar even aan de Bijbel, want dat is, acht ik toch de autoriteit. In de Bijbel krijg je dan dus toch te maken, daarbuiten ook hoor, maar daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar in de Bijbel krijg je te maken met mensen die blind zijn, die doof zijn, die kreupel zijn, die helemaal verlamd zijn. Waarbij niet een lichamelijke afwijking ten grondslag ligt, maar waarbij sprake is van demonische bezetting. Begrijp je me goed? Voor alle duidelijkheid, ik beweer niet dat iemand die blind is of doof of iets dergelijks bezeten is. Ik beweer dat de historie vol is, en de Bijbel meldt er ook van mensen die blind of doof of stom zijn of allerlei gebreken hebben. Omdat er sprake is van demonische bezetting. Dat wil zeggen, die geest, want een demon is een geest, die schakelt de geest en daarmee het zenuwcentrum in de praktijk, maar de geest van de mens uit, waardoor hij bepaalde dingen niet meer onder controle heeft. En soms zelfs zijn geheugen kwijt is. En al dat soort dingen meer. Ik noem nou met opzet wat ernstige dingen. Dingen die wat ernstiger zijn dan hoofdpijn of of pijn in de rug, of ischias in een been, of weet je veel wat. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het dus gebeurt, en hier ook kan gebeuren, maar het gebeurt er daadwerkelijk, dat mensen allerlei kwalen hebben die zo'n demonische oorsprong hebben. Als dan op een of andere wijze zo'n demon weer verdwijnt, ja, dan vindt genezing plaats. Ja, noem je dat genezing? Ja, volgens de statistiek is dat genezing. Nou ja, vooruit dan maar. Maar ik heb daar niet zoveel mee op. Mijn ervaring is, zal ik u wat anders vertellen, dat waar mensen in contact komen met het evangelie en bereid zijn het woord van God te aanvaarden, dat daar in de praktijk precies dezezelfde soort van kwalen die ik net beschreef, gewoon zo zonder meer verdwijnen. Nou, niet sensationeel. Niet op de manier waarop in de Bijbel deze tekenen plaatsvinden, want dat zijn tekenen, daar heb ik het niet over. Maar dat er mensen zijn met allerlei kwalen, ernstige kwalen, lichamelijke en geestelijke kwalen, die daar binnen afzienbare tijd van verlost zijn, zodra ze tot geloof komen en de consequenties daarvan aanvaarden, ja, dat heb ik tot mijn genoegen meerdere keren van heel dichtbij kunnen zien. En als je er meer over wil weten, dan kan ik u wel in contact brengen met mensen die daarin betrokken zijn. Of die dat ondergaan hebben. Dat is nou helemaal zo. Bovendien, vraag aan uw dokter maar eens waar uw eigen klachten vandaan komen. De kans is groot dat u zegt, dat is psychisch.
Ik weet het niet.
Ik weet het niet.
Weet
je dat niet?
Nee, dat zeg je. Ik weet het niet.
Dan zegt hij, dat weet je niet. Nee, zo zit tussen je oren, zegt hij dan. Dat kan van alles zijn, hoor. Dat is echt waar. En als je erin verdiept, zul je verbaasd zijn hoeveel lichamelijke klachten gewoon terug te brengen zijn tot de geestelijke gesteldheid van de mens. En daar de uitdrukking van zijn. Ik zeg niet dat iemand die ziek is dus geestelijk labiel is of iets dergelijks. Ik sta gewoon te vertellen dat als je wilt, ik heb gelukkig de titels en de naam van schrijvers die we hebben, dat er zulke mooie pillen bestaan in de boekhandel verkrijgbaar, waarin precies uiteengezet wordt dat als je regelmatig of in het algemeen last hebt van die of die of die klachten, dat hoe dat dan met je gesteld is. Geestelijk. En wat de werkelijke oorzaak ervan is. En als je dat op orde krijgt, dan zal blijken dat je van die lichamelijke klachten binnen de kortste keren weer af bent. Als nog niet te veel schade is aangericht. Maar daarna zeg ik dat het uiteindelijk toch niet helpt, want ieder mens gaat toch dood. De mens is niet opgewassen tegen de problemen die het leven hem voorschotelen. Heb je dat? Dus je hoeft geen illusies te hebben. De dokter weet dat ook. Hij kan er uiteindelijk ook niks aan doen. Maar hij kan wel je aanwijzingen geven om het een en ander te voorkomen. En die aanwijzingen bedoel ik niet met medicamenten, maar andere dingen. En het is niks zo gezond voor de mens als het aanvaarden van het woord Gods en daaruit leven. En demonen moet je niet verdrijven door hand opleggen of de rituelen. Die moet je negeren. Je moet net doen of ze er niet zijn.
Wij weten het.
Daar zijn ze allergisch voor. Wij drijven ze niet uit, ze verdwijnen vanzelf. Meen ik serieus. Wat wil je zeggen, Henk?
Wij weten dat dat God niet is, zeg Paul.
Ja, ja, ja. Wij weten dat.
En zolang je dat maar weet.
Ja, hij zegt aan de ene kant, het is maar één God. Daarnaast zeg jij, zijn wel die goden genoemd worden, maar dat zijn demonen. Hij zegt, maar die erkennen wij niet. Nee. En dat is het ideaal. Dat je ze negeert. Daarom praat ik liever niet over dit soort dingen. En als ik het doe, dan met weinig respect. Want ik wil het niet weten. Ik herken ze ook niet. Ik wil er niet mee te maken hebben. Want ze zijn afhankelijk. Die geesten zijn afhankelijk van ons. Niet andersom.
Om de Heer te kennen ben je geen kennis nodig van de demonen.
En als je ze geen, precies. Als je ze geen ruimte wil geven in je leven, moet je ze niet bestrijden. Dan moet je ze negeren. Ontkennen is misschien dan toch niet zo gek. Maar ze bestaan wel, maar je moet er gewoon niet meer rekening mee houden. Dat is het verhaal. En wat de magnetiseurs betreft, ach, ja, ik geloof dat het bestaat, maar heel wat van die lui die zijn echt bezeten door een idee van dat ze gebruikt worden door hogere machten, dat ze meer hebben dan een ander en dat ze de voorlopers zijn van de evolutie of de voorbereiders zijn van de New Age of wat het maar wezen mag, of dat ze de werktuigen zijn van de Heilige Geest doorhebben. Maar het is allemaal lucht, allemaal niks. Het zijn kunstjes.
Is toch al waar.
Nou ja, laten we zitten, jongen. Ik stel voor dat we gaan pauzeren, want het is onder hoogst. Nou, zo verzeilden we dan toch in een wat onsmakelijk onderwerp, denk ik altijd. Maar vooruit. Maar dat het bestaat en dat die demonen actief zijn, dat is waar. Maar ik wil er ook wel graag even aan toevoegen dat je die niet noodzakelijk zou moeten zoeken op het terrein van de zogenaamde paramedische wetenschap, of hoe dat allemaal maar heten mag. Daar zijn ze in elk geval actief. Maar ik vind het al. Ik persoonlijk vind hun activiteit gevaarlijker daar waar ze helemaal niet onderkend worden. Want ik wil even een schepje bovenop doen. Dat houdt in namelijk dat in mijn Bijbel staat dat de hele wereld, de hele schepping, de hele mensheid in de praktijk geregeerd wordt door de boze en zijn personeel. En hoe die dat dan doet, en ik vind de invloed van die demonen, zal ik maar zeggen, in filosofische en theologische en andere maatschappelijke aangelegenheden veel gevaarlijker dan die kwestie van of iemand ziek is of genezen kan worden of wat dan ook. En voor alle duidelijkheid, mijn Bijbel leert, ik zeg het een beetje terughoudend en ik wil er eigenlijk niet op ingaan, het is onderwerp niet echt nu, maar wat de apostel in 1 Korinthe zegt in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 10 onder andere, is feitelijk dit, en dan vat ik hem samen zoals hij het ook doet. Hij zegt, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Met andere woorden, de apostel weet ook wel dat alles wat geslacht wordt, gewijd wordt aan afgoden. En dat dus in die zin alle vlees occult belast is. Ik gebruik maar de moderne evangelische term. En of dat gevaarlijk is, Paulus zegt van niet. Zolang je het niet weet, is het niet gevaarlijk. Omdat je gedachten, je geest dus, echt niet aantast. Je kunt het beter niet weten. En als je genezen wordt, ergens van, zeg ik, je dankt er de Heer voor. En Paulus zegt, alle dingen zijn rein in zichzelf. Dingen zijn pas onrein als wij ze onrein achten. En dan wordt het gevaarlijk. Ook om in betrokken te raken. Maar als je weet, je bewust bent dat bepaalde dingen zo zonder meer, zal maar zeggen, demonisch zijn of satanisch zijn, dan zit er alleen maar nog maar op dat je je er verre van houdt. En daarom heb ik het er liever zo min mogelijk over, want ik zelf verdiep me er ook liefst maar niet in. Ja goed, ze komen in de Bijbel voor, dus ik wil ook wel graag weten waar het over gaat precies. Maar de vraag of iets vandaag in onze omgeving, of iets demonisch is of niet, dat interesseert me geen bal.
Nee, maar datzelfde geldt ook voor de ismus. Ik bedoel,
geldt voor alles.
Godsdiensten, ja. Ook zijn, maar weten we het wel of niet?
Geldt voor alles, het maakt me ook niet uit. Ja, begrijp me goed. Natuurlijk heb ik wel mijn ideeën over iets als boeddhisme of zoiets. Jawel. Natuurlijk wel, maar daar ben ik heel gauw mee klaar. Daar heb ik aan twee zinnen genoeg. Misschien wel een één. Met een paar komma's. Kijk, waar het boeddhisme het hoogste geluk vindt in het luchtledige, in het grootste vacuüm, in het niets, weet ik dat ik daar niet moet wezen. Die zoekt ontlediging. Die zoekt alles kwijt te raken. Het ideaal is dat je een dag kunt stilzitten zonder aan iets te denken. Dat is mijn nachtmerrie. Is dat je hoogste geluk? Omdat je al je zorgen vergeten bent. Ja, dan is het hoogste geluk dood te zijn. Niet te leven, er niet te zijn. Not to be.
That's the question.
Ja, als dat nou het ideaal van naar een mens streeft, die is, En als hij streeft naar niet zijn, en dat is wat de boeddhist fundamenteel doet. Ja hoor eens, wij zouden gevuld worden, wij mensen zijn vaten, we zouden niet leeg zijn, zodat we ook helemaal niks voorstellen. Daar zijn we niet gelukkig mee. Wij zouden ergens mee gevuld worden, iets dragen en daar zouden we onze bevrediging in vinden. En dat vinden we via de schrift. Lijkt me niet zo moeilijk. Via de Heer dus, die onze leven vult. En zin geeft. En de boeddhist streeft dus principieel naar onzin. Dat er helemaal geen zin is. Dat is echt waar. Nou ja, en veel van die Oosterse varianten dan. Maar ik noem maar het boeddhisme, omdat het dan toch verhoudingsgewijs het meest bekend is. Maar het streeft naar niets. Nou goed. Ik niet, ik schreef niet naar niets en ik kan me niks ergens voorstellen dan een leven waarin ik niks te doen heb. Dat is van jongs af aan mijn grootste probleem geweest, verveling. Niks te doen hebben, niet weten wat je doen moet.
Het yoga, komt
dat ook
bij
het boeddhisme voor? Volgens sommigen wel, volgens anderen niet. Maar yoga streeft natuurlijk naar precies hetzelfde, leegheid. En wat er dan gebeurt... Want dat is de volgende stap. Als een mens echt leeg is, dan is hij ideaal als vat voor...
te vullen.
Demonen, dat is het hele verhaal. En zolang je... De Bijbel zegt dat dus ook in prachtige taal. Als het huis schoongemaakt is en leeg is, dan komt de demon terug en neemt nog 7 anderen mee. En het laatste van deze mens is erger dan het eerste. Al zo is het ook met dit geslacht. En dan praat hij over het Jodendom. De Heer, in Matthäus 12. Maar zoals met de mensen in het algemeen. Zo is dat. Daarom zal mensen leven ergens mee vullen. En dan is de duivel zo verdwenen. Dat is de, laten we zeggen, de theoretische achtergrond achter wat ik zojuist zei. Je moet die lui volstrekt negeren. Dan zijn ze zo weg. En als je ze aanroept of tegen ze vecht, dat is wat ze willen. Dan krijgen ze aandacht. Dat is met een heleboel mensen ook zo trouwens. Ja. Die willen niets liever dan dat je ze bestrijdt. Krijgen ze aandacht, dan bestaan ze in ieder geval. Worden ze niet genegeerd. Het is niks zo dodelijk als negeren. Ja. Dat is nog erger dan negeren, denk ik. Oh, goed. Wat was het?
Hij gaf mij een heel goed advies toen destijds. Ja. Als je er weer last van hebt, pak je Bijbel maar.
Ja, dat werkt uitstekend.
Ik heb 3 keer moeten doen en toen was het echt over.
Dat werkt uitstekend. Ik zal het je nog sterker vertellen. In de praktijk, maar dit betekent niks wat ik nu zeg. In de praktijk heb ik het zelfs meegemaakt dat ongelovigen met hun Bijbel in de hand door het huis gingen om de demonen eruit te jagen. En het werkte wel. Waarom ik weet dat het werkte, zal ik u niet vertellen. Maar het werkte wel. Ik denk dat ze daarna weer terugkwamen. Maar daarom betekent het ook verder niks. Want of er nou al of niet zo'n demon is, en hoe je er dan komt, daar zullen we het dan ook maar verder niet over hebben. Maar het werkt wel, van als, hè, dat is echt geen bijgeloof. In het algemeen werkt dat. Maar dit wat ik nu zeg, is heel simpel, heel erg oppervlakkig, heel erg aan de buitenkant. En het werkt ook niet op termijn, zal ik maar zeggen.
Nou, zuster, die zei eens tegen ons, als ze er zijn en ze beginnen met te praten, dan pak ik de zangbordel en dan beginnen ze zingen. Want ze hebben zo'n hekel aan zingen, zei ze.
Ja, dus
ze zingen niet, nee.
Nee, het is ook zo. Er zijn nog een paar dingen waar ze een hekel aan hebben. Ja, nee, dat is echt zo. Het is echt wel tamelijk schematisch hoe dat allemaal werkt. Maar ik hoef het niet uit te leggen. Het beste wat je kunt doen is gewoon negeren. Daarom, ik herinner mij van die Da Costa school waar ik dan op geweest ben, dat wij gewoon leren, dat ging over de zending was het dan, hè, wist ik veel, want ik kwam niet uit die uitgereformeerd milieu, was ik maar een beetje verdwaald op die school, denk ik wel eens. Maar ik heb wel goede dingen geleerd. Maar wat ik onder andere daar leerde, is dat de zending tot doel had, onder andere dan, om de zwarte, dat mocht je nog zeggen, in Afrika, nikkertje zelfs moesten we centen in gooien, weet je niet. Was toen zo. Maar goed, er kwamen de zendelingen om... want die mensen waren bang onder andere voor boze geesten... en dan leerden ze tenminste dat die niet bestonden. Toen dacht ik, nou die bestaan toch wel? Staat toch ook in de Bijbel? Maar ze hielden gewoon vol, die bestonden niet. Achteraf denk ik, dat is zo dom nog niet. Ze bestaan niet. Dat is in absolute zin misschien niet waar... maar voor alle praktische doeleinden is dat veruit het beste... ze gewoon te negeren. Ze bestaan niet, daar heb ik niks mee te maken. bestaan niet. Komt in mijn woordenboek niet voor. En daarom aarzel ik altijd om op het onderwerp in te gaan. Omdat de kans bestaat dat het precies toch altijd verkeerd omwerkt. Omdat je ze dan aandacht geeft. En daarom doe ik het bij voorkeur zo lomp mogelijk. Om ze vooral niet te eren. Ik heb er geen respect voor ze. Waarom ook? Ze hebben respect voor de Heer. En als die ons leven is, hebben ze respect voor ons ook. En blijven ze wel uit de buurt. Zo werkt het. Dat is ook trouwens een bekend gegeven, hoor. Dat waar je als christen verzeild raakt in spiritistische kringen of zo, daar verwijderen ze je wel. Dan weten ze gauw genoeg dat jij degene bent die het allemaal tegenhoudt. Die was je niks bewust. Maar het is zo. Het werkt echt zo. Nou goed. Wij hebben er gelukkig tot op heden in ons land niet al te veel mee van doen. Maar ik kan u verzekeren dat er landen zijn waar dit soort dingen aan de orde van de dag zijn. Waar je er gewoon dagelijks mee te maken hebt.
Het is hier ontzettend
in opmars. Het is hier in Nederland ontzettend in opmars. In opmars is het, ja, goed. Goed, en wij verdwijnen straks, dus het wordt alleen maar erger. Hè? Ja, dat is zo. En waarom zou het in opmars zijn? In ons land. Waarom zou het in opmars zijn? Omdat er steeds minder christenen zijn.
Jawel.
Tuurlijk, logischerwijs. Er valt een gat. Men zweert de Bijbel af. Men wil de Heer niet kennen. Men komt in een vacuüm terecht. Wat dan? Hoe moeten we dan leven? Heet zoiets, weet je wel. En daar, ideaal. Ideale voedingsbodem.
Ja, maar de grote baas heeft toch steeds meer mentaliteit.
Hij heeft haast ook nog, hè? Ja, hij is zijn komst aan het voorbereiden. Ja, weet ik. Dat is zo. Maar zelfs daar liggen wij dus niet wakker van.
Nee.
God. Nou, ik geloof dat ik nu toch maar terug ga nog naar Colossenzen hoofdstuk 4. Lucas, de medicijnmeester, kwam dus ook uit dat wereldje. En misschien is nou aardig geïllustreerd het merkwaardige verschijnsel dat de Bijbel daar verder helemaal niks over zegt. Terwijl iedereen zou moeten weten dat die man verkeerde in occulte kringen. En officieel als medicijnmeester een soort priester was van deze Griekse godheid, zullen we maar zeggen. Maar het speelt geen rol. De man was tot geloof gekomen. Je vraagt je alleen af wat hij nog met zijn kennis van de medicijnen kon. Maar goed, dat weten we ook niet. Hè? Doet ook weinig te zaken. En daarna wil ik nog wel even een opmerking maken. Dat ik persoonlijk ook niet al te veel vertrouwen heb in al die toestanden, rommel die je in flesjes en potjes enzovoort voorgeschreven krijgt. Via je huisarts, zal ik maar zeggen. Daar heb ik ook niet zo'n hoog dunk van, hoor. Zij zelf ook niet. Nee, er worden hoge prijzen voor gevraagd. Dat is een ander verhaal. Maar een hoge dunk ervan hebben, wat denk je wat dat voor rotzooi is dat je in je lijf krijgt?
Denk maar wat Rijn zegt, Paulus, hè?
Mijn dokter zegt, als je ooit in de handen komt van de heren medici, van de collega's van de heren medici, dan heb je nog maar één doel, zo snel mogelijk eruit komen. Want als je niet oppast, dan moeten ze dit nog even met je, dan moeten ze dat nog even met je, en dan willen ze dit nog even onderzoeken, en dan krijg je daar nog even wat voor, en dan zeg je, je komt er niet meer af. Dat is wat overdreven gezegd, maar gezegd door artsen. En ik heb er meerdere in mijn vriendenkring, die zeggen het allemaal precies hetzelfde. Ik heb er zelfs een, dat is een oprechte gelovige, en die, ja, ik weet niet, nu doet hij dat geloof ik niet meer, maar was in Zuid-Afrika. Jarenlang heeft hij praktijk gehouden met behulp van acupunctuur. En dat deed hij niet met zilver of gouden naalden. Hij zegt, dat is veel te kostbaar. Ik doe het met een laserlicht. Dat wil zeggen, dat zo'n lampje, zo'n dun lichtpuntje op de plaatsen waar andere naalden insteken. En hij zegt, hoe het werkt, weet ik niet. Maar dat het werkt, dat is duidelijk en het kost bijna niks. En dat komt goed uit, want ik krijg van die patiënt ook niks. Het werkt wel. Hij was een gelovige en hij had de techniek geleerd bij de Chinezen in Hongkong. Hij zegt maar, na enige maanden in Hongkong, toen drukte me alles zo zwaar op me, al die afgoderij. Hij zegt, ik ben er snel vandaan gehold. Hij zegt, maar dit heb ik meegenomen, het werkt. Je kunt er toch de Heer voor danken, weet je veel hoe het werkt? Als het maar werkt, maar dat zegt mijn huisarts ook. Je krijgt medicijnen en zegt, ja, hoe het werkt, maar als het maar werkt. En Paulus zegt, wat het ook is, dank er de Heer voor. En ik ben er heel laconiek over. Al was het dan, stel, ik geloof er niks van, maar stel nou dat het van de duivel is dat je genezen wordt, hè? Kan je voorstellen? Stel nou dat het zo is. Dan is het toch een pracht van een grap om er de Heer voor te danken.
Ja.
Hè? Ja. Zo leert mijn Bijbel dat. Niks weten, niks ondervragen, de Heer voor danken. Paulus zegt, de dingen worden geheiligd door het gebed. Zo is dat. En dus negeren wij dat volk, wat het maar is. Zo zit dat gewoon. Nou goed, ik probeer me ervan los te maken. Dus terug naar vers 14. U groet Lucas, de medicijnmeester. U moet een hartelijke groet hebben van de dokter. Ja, de geliefde. Maar het is echt waar. Het probleem is dat wij... een van de problemen waardoor ook wij christenen, juist wij christenen, tamelijk allergisch zijn, om zo te zeggen, voor wat we dan beschouwen als paranormaal of dat soort dingen, of paramedisch, is voor een groot deel, ik meen het in alle oprechtheid, is voor een groot deel gelegen in onze overschatting van wat wij noemen de reguliere wetenschappen en ook de medische wetenschap. Dus overschatting daarvan. Alsof dat allemaal technisch verklaarbaar zou zijn en daarom rein en van God. Begrijp je wel? Dat is namelijk net zo min zo. Dat is ook menselijke wetenschappen voor een belangrijk deel voelt het ook de hoogmoed van de medische stand. Dat is nou eenmaal, sorry, maar er is in de praktijk nou eenmaal zo. We zouden daar niet zo hoog tegenop kijken. Die mensen hebben wat geleerd, iets wat wij niet kunnen, hebben zij voor geleerd. Dat is prima en ze passen de kunstjes toe, maar hoe het werkt, weten ze niet. Dus soms werkt het ook absoluut niet. Het is niet, ik heb niet dat ik geen respect heb voor die mensen. Ik heb er groot respect voor. Ik vind het razend knap wat ze soms kunnen. Maar dan heb ik het niet over medicijnen, maar over het gereedschap wat ze gebruiken. En dat soort dingen meer. Wat medicijnen betreft hebben ze zelf ook nauwelijks een idee wat het eigenlijk uitwerkt. En waarom het werkt. En als ooit medicijnen uitgevonden worden in onze dagen, worden ze niet uitgevonden, ze worden ontdekt. Bij toeval merken ze dan dat bepaalde middelen een positieve uitwerking hebben in de bestrijding van bepaalde ziekteverschijnselen enzovoorts. Maar wat zij ook heel goed weten, wat wij ook zouden moeten weten, is dat het in de praktijk toch echt dikwijls zo is dat heel wat kwalen, heel wat menselijke kwalen, fysieke kwalen, rechtstreeks voortkomen uit geestelijke bron, zal ik maar zeggen. Uit de wijze van leven, uit de omstandigheden waarin wij leven. En de ellende daarvan is dat als je de verschijnselen, de lichamelijke verschijnselen die daar het gevolg van zijn, onderdrukt, dat de kans heel groot is dat binnen de kortste keren andere verschijnselen zich openbaren uit dezelfde bron. Omdat het licht, omdat de geest op een of andere wijze een uitwerking zoekt in het lichaam, om zo te zeggen. En dan ben je van de ene kwaal af en dan heb je de andere. Denk er maar eens een poosje over. Nou, ik ben geen medicus en maakt me ook verder niet uit. Ik ben er heel laconiek over dat soort dingen. Ons leven is beperkt en wij zijn beperkt enzovoorts. Maar als je wat wil doen aan je gezondheid, zou het eerst moeten zijn trouw zijn aan het woord Gods. Niet alleen tot geloof komen, maar ook aan onderwerpen en daaruit leven met alle consequenties van dien. Omdat je dat heel wat spanningen bespaart. Eerlijk zijn, bovendien, bespaart je überhaupt een heleboel spanning. Die ze dan ook niet meer kan ontladen in allerlei lichamelijke symptomen. Die dan ook niet weer bestreden hoeven te worden. Met als gevolg dat als je het ene kwijt bent, dat je het andere krijgt. En zo verder. Zo gaat dat nou eenmaal. Begrijp je wel? Waarmee ik niks gezegd wil hebben over dat mensen ook vanaf geboorte natuurlijk dikwijls helaas geboren worden met allerlei afwijkingen. Zo is het nou eenmaal. En dat heeft natuurlijk met demonie of met de psyche verder helemaal geen bal van doen. Hooguit iets met erfelijke eigenschappen of wat dan ook. Nou goed. De gezonde woorden heet dat. En de gezonde leer heet dat in de Bijbel. En dat is niet alleen omdat het geestelijk gezond is, want wat zou dat dan helemaal moeten zijn? Het is gewoon gezond voor je lijf en je leden. Het zoiets. Voor heel de mens. Dat is het toverwoord van de alternatieve genezers. Heel de mens. Maar er zit een kern van waarheid in. Men zou heel de mens verzorgen. Alleen alternatieve genezers doen dat ook niet. Net zo min. Nou goed, terug naar Colossense 4. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde. En Demas. Die is er nu nog bij. Deze Demas. Want een poosje later is hij ook verdwenen. In 2 Timotheus 4. Het wordt algemeen beschouwd als de laatste woorden van de apostel Paulus. Ik denk ook dat het zo is. In 2 Timotheus 4, waar de apostel min of meer afscheid van ons neemt definitief, zegt hij in vers 9 van 2 Timotheus 4, benaastig u haastelijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd. En Crescens naar Gallië, Galatië dan voor mijn part, Titus naar Dalmatie, en dus Lucas is alleen met mij. Dan is Paulus dus helemaal alleen. Wanneer dat precies was, ik denk dat het in een latere gevangenschap van de apostel Paulus was. En niet in die tweejarige, maar dat doet nou even niks te zaken. Maar van Demas staat dus uiteindelijk dat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Ik weet niet wat voor gedachten u daarbij hebt bij die bij die Demas. Ja, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Wat betekent dat? Dat hij nou naar de kroeg gaat of naar het voetballen? Of...
Dat deed hij misschien al wel, maar hij gaat weer gebukt onder wetten en regels.
Er komen altijd reacties op, hè? De tegenwoordige wereld. Ja, ik ben het in het algemeen met je eens, broeder. Ik denk dat het gewoon betekent dat hij zich aangepast heeft aan de wereld als zodanig. En onder de wereld verstaan we dan niet meteen het amusement van de wereld, zeg ik altijd. Want dat is het minst belangrijke wat er is. Amusement is amusement en iedereen weet dat het amusement is. En niemand neemt het dus serieus. Behalve degene die moeten amuseren. Maar die zijn zich ook bewust van dat het ook maar een act is. Nee, waar het over gaat altijd, als het over de wereld gaat, is over het denken van de mens. Dat is wat de wereld feitelijk is. De filosofie van de mens, de religie van de mens, de theologie van de mens. Het denken gewoon van de mens. De wijze waarop je in de wereld staat en waarop je tegen de wereld aankijkt. En als Demas de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen, betekent dat in elk geval en in de eerste plaats dat hij zich aanpast aan de uiterlijke dingen. Het denken van de wereld. Enzovoorts. En zich daar... en daar een plaats in inneemt. Zoals overigens, en dat is de reden waarom dit natuurlijk slecht begrepen wordt. Zoals natuurlijk, ik ga echt proberen het voorzichtig te zeggen. Maar zoals dat natuurlijk ook het geval is bij een belangrijk deel ook van het officiële christendom. Het neemt een plaats in de wereld. Ik zeg officiële christendom, en terwijl ik officiële christendom zeg, denk ik natuurlijk meteen aan het minder officiële christendom. En ik denk bijvoorbeeld, mag ik het even zeggen? Ik loop nog niet van de band af. Dan denk ik bijvoorbeeld aan, je zal maar christelijke omroep, want ik wil die naam toch maar niet noemen, je zal maar christelijke omroep zijn, maar je bent wel een van de omroepen, je zit daartussen, je hebt daarmee te maken, ik bedoel maar de voorzitter van de EO is geloof ik ook voorzitter van de hele NOS heet dat geloof ik of zo, het is een grote omroep, dat soort dingen, je zit in het systeem, bedoel ik maar, ik heb toen niks lelijks gezegd, je zit in het systeem, daar kan je natuurlijk voor kiezen. Maar ik te vrezen val dat het toch op zijn minst voor een deel valt in de categorie van de tegenwoordige wereldliefhebber. Wat zou het nou anders zijn? Mee willen tellen.
Schoongelaten
doen. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, maar daar gaat het niet om. Dan zeg ik, nee, dat wil ik wel aannemen. Ik bedoel, ik sta ook niet om wat te veroordelen of zo. Maar dat wil ik wel aannemen. Maar je zal maar... Ik moet er niet aan denken dat ik daar in de functie zou hebben. Ik nam vandaag nog ontslag. Ben je mal? Ga die mallenmolen niet meedoen? Kan ik de dingen niet meer uit elkaar houden? Op zijn minst niet. Wat is dienen van de Heer en wat is gewoon meedraaien in de vaart der volkeren? Hè? om je positie als zuil, of hoe zo'n ding maar heet, te handhaven en dat soort dingen meer. Zo gaat dat toch? En dan noem ik een omroep, ik had ook politieke partijen kunnen noemen en noem maar op. Het is een compromis waarbij men zich richt, in ieder geval degenen die er actieven zijn, zich richten juist op de wereld waarin ze een gezicht willen tonen. Liefst een schoon gezicht natuurlijk, naar de gelaten zes uiteraard. Maar de tegenwoordige wereld liefhebben, meedoen enzovoorts. Maar dat geldt voor veel meer dingen. Het zal wel aan mijn leeftijd liggen. Ik kan er niet zo goed tegen. Maar je hebt tegenwoordig christelijk ballet en christelijke mimespelers en christelijke goochelaars. Nee, serieus. Ik verzin het niet. Daar ben ik te dom voor. Ik verzin, het bestaat echt allemaal. Daar kun je ook een opleiding voor volgen, allemaal en zo. En ik heb niks tegen mimespelers of clowns. Of zo. Ik vind het leuk. Ik vind het leuke dingen, ja. Beetje artiesten. Goed, laat maar zitten. Maar om dat christelijk te doen en daar een plaats in te nemen in het geheel. U weet wel, dan heb je de boeddhistische en de christelijke en de humanistische en de joodse goochelaars. Je zal er toch maar tussen zitten, zeg. Denk ik dan altijd. Nee, sorry. Even goede vrienden. Waarschijnlijk toch niet, maar Wat moet je met die dingen? Maar dat is de tegenwoordige wereld liefhebben, lijkt mij. Zie? Je aanpassen aan. En wat Paulus zegt gewoon, is ja, de boodschap is niet naar de mens, is ook niet van deze wereld, komt ook niet van een mens, die komt van God en daar geven wij gehoor aan. En die hebben wij lief. Dat is niet de tegenwoordige wereld, of eeuw, maar de toekomende eeuw. Daar leven wij uit. En het compromis bestaat niet. Je kunt toch geen compromis sluiten tussen God en de duivel, om het dan maar zwart-wit te zeggen? Of toch?
Nee,
nou ja, ik zou niet weten hoe.
Ze hebben het toch al geprobeerd. Hij werd de duivel uit door de oosten. Daardoor.
Ja, dan krijg je dat soort dingen.
Ja.
Ja. Maar het gaat gewoon niet. Kijk, het hele punt is. Ik heb er altijd wat problemen mee. Men zegt wel eens, en dat is goed bedoeld. Het is altijd goed bedoeld. Dat is het probleem nou juist, ook om erover te spreken. Het is goed bedoeld, maar men zegt, nou ja, als je mensen wil bereiken met het evangelie, moet je ze op hun eigen niveau, op hun eigen terrein benaderen. Dan denk ik altijd, nou, als ik in de problemen zou zitten en zou zoeken, en er komt iemand bij me die net doet alsof hij ook in de problemen zit en ook op zoek is, zodat we samen gaan zoeken, aan zo iemand heb ik niks.